Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek 3 van de belijdenissen van heilige Augustinus. Want dat andere, dat wat werkelijk bestaat, was mij onbekend en schijnscherpzinnig liet ik mij bewegen om die dwaze misleiders bij te vallen, wanneer ze mij de vraag stellen waar het kwaan vandaan kwam, en of God door een materiële vorm bepaald werd, en of hij haren en nagels had, en of diegenen als rechtvaardigen dienen te gelden die een groot aantal vrouwen tegelijk hielden en mensen doden en dierenoffers brachten. En ik, onkundig van de werkelijke toedracht, liet me van streek brengen, en terwijl ik me van de waarheid verwijderde, meende ik dat ik op haar afging. Ik wist namelijk niet dat het kwaad enkel maar een derving van het goede is, gaande tot dat wat helemaal niet is. En hoe had ik dat ook kunnen zien? Ik wiens zien met de ogen niet verder reikte dan het materiële ding, met de geest niet verder dan het fantasiebeeld. En ik wist niet dat God geest is, geen wezen met ledematen in de lengte en de breedte, ook geen wezen wiens zijn stoffelijke massa zijn is, want een stoffelijke massa is in haar deel kleiner dan in haar geheel, en indien oneindig, kleiner in een of ander door een bepaalde ruimte omgrensd deel dan in haar oneindigheid. Zij is ook niet overal geheel, gelijk een geest, gelijk God dat is. En ook datgene in ons, waardoor wij gelijkenis met God hebben en in de schrift terecht naar Gods beeld geschapen heten, was mij totaal onbekend. Evenmin wist ik van de ware innerlijke gerechtigheid, die niet oordeelt naar een gewoonte, maar naar de allervoortreffelijkste wet van de Almachtige God, omdat door die wet de zeden van landen en dagen hun vormen hebben gekregen naar gelang van die landen en dagen, terwijl die wet op zichzelf overal en altijd gold en niet naar tijd en plaats verschilde. Volgens die wet waren Abraham en Isaac rechtvaardig, en ook Jacob en Mozes en David, en al die anderen die door Gods mond geprezen zijn. Zij worden echter als onrechtvaardigen beoordeeld door de onwetenden, die volgens een menselijke dag beoordelen en die het geheel van de zeden van het menselijk geslacht afmeten naar het deel dat hun eigen zede is. Het is zoiets als wanneer iemand die bij wapentuig niet weet welk stuk voor welk lichaamsdeel gemaakt is, zich met de scheenplaat het hoofd zou willen dekken en de helm aan zijn voet zou willen doen en dan zou gaan mopperen dat de zaak niet behoorlijk past. Of zoiets als wanneer er in de loop van één en dezelfde dag, na de middag, een algemene sluiting is, verordend en iemand dan kwaad zou worden dat hij geen waren te koop mag bieden, omdat het in de ochtend wel was toegestaan. Of wanneer iemand zou zien dat in een en hetzelfde huis een slaaf iets in zijn handen had wat de schenker niet zou mogen aanpakken. Of dat achter in de stal gebeurt wat voor aan tafels is verboden. En die iemand dan verontwaardigd zou zijn, terwijl het toch één huis en personeel van één meester gold, niet overal en voor allen gelijkheid betracht werd. Van hetzelfde slag zijn die lieden die zich ergeren wanneer ze horen dat in die vroegere tijd aan de rechtvaardigen iets geoorloofd is geweest, wat de rechtvaardigen in onze tijd niet mogen, en dat God aan de mensen van toen en nu verschillende dingen heeft voorgeschreven om door de tijd bepaalde redenen, terwijl toch dezelfde gerechtigheid door beide mensengroepen gediend wordt en werd. En dit terwijl deze ergernisnemers aan de voorbeelden van één mens, één dag en één huis zien dat bij ieder lichaamsdeel bepaalde en geen andere bekledingstukken passen, dat iets een hele tijd geoorloofd is geweest en een uur later niet meer mag, dat een bepaald iets in gindse hoek mag of moet, terwijl het in deze hoek en vlakbij niet mag en bestraft wordt. Is daarom nu de gerechtigheid aan wisseling en wijziging onderhevig? Nee. Maar de tijden waarover zij bewind voert, gaan niet dezelfde gang. Het zijn nu eenmaal tijden. En de mensen die hier op aarde maar een kort leven hebben, zijn met hun waarneming niet in staat het verband te leggen tussen de situaties in vroegere eeuwen en bij andere volken, die ze niet en hun eigen situaties die ze wel uit ervaring kennen. In het geval van één lichaam of één dag of één huis kunnen ze gemakkelijk zien wat bij ieder lichaamsdeel, bij ieder tijdstip, bij iedere omgeving of persoon past. Daarom nemen ze in het eerste geval aanstoot, terwijl ze zich in het laatst genoemde bij de dingen neerleggen. Voor mij waren dat toen onbekende overwegingen en ik had er geen erg in. En van alle kanten bleven soortgelijke gevallen zich aan mijn ogen opdringen en ik zag het maar niet. En ik maakte gedichten en mocht niet overal iedere willekeurige versvoet zetten. Maar in iedere metrum moest ik het weer anders doen. En ook in één versregel mocht ik niet overal dezelfde versvoet gebruiken. Toch had de kunst zelf, volgens welke ik dichtte, niet hier dit en daar en dat, maar zij had alles tegelijk. En ik doorzag niet dat de gerechtigheid, die door de goede en heilige mensen gediend wordt, op een veel voortreffelijker en verhevener plan al haar voorschriften tegelijk heeft en dat zij in geen enkel opzicht wijziging ondergaat, terwijl toch die gerechtigheid aan de verschillende tijden niet al haar voorschriften tegelijk heeft, maar aan elke tijd zijn eigen voorschriften toedeelt. En in mijn blindheid bleef ik afgeven op de vrome vaderen die niet alleen naar Gods bevel en inspiratie hun heden beleefden, maar ook naar Gods openbaring de toekomst aankondigden. Is het wel ooit of ergens onrechtvaardig God lief te hebben uit heel zijn hart en heel zijn ziel en heel zijn geest en zijn naaste lief te hebben gelijk zichzelf? Wandaden tegen de natuur zijn ze ook altijd en overal verfoeilijk en strafwaardig, zoals die van de sodomieten het waren. Wanneer alle volken die bedreven, zouden zij allemaal voor de goddelijke wet evenzeer schuldig staan, want deze heeft de mensen niet gemaakt om op die manier omgang met elkaar te hebben. De gemeenschap die wij met God dienen te hebben, wordt nu eenmaal zelf aangetast, wanneer de aan zichzelf gelijkblijvende natuur, waarvan hij de schepper is, door verkeerd gerichte wellust wordt bezoedeld. Wandaden echter, die tegen de zeden van de mensen indruisen, waarin nu eenmaal verscheidenheid bestaat, dienen vermeden te worden, om te zorgen dat de onderlinge overeenkomst bij een staat of volk, door gewoonte of door wet bekrachtigd, niet wordt aangetast door enige uitspatting van een burger of een vreemdeling. Iedere deel immers, dat niet met zijn geheel harmonieert, is lelijk en ontsierend. Geeft echter God een bevel dat tegen de zeden of de overeenkomst van om het even welke mensen indruist, dan dient het aldus bevolene gedaan te worden. Ook al is het daar nog nooit gedaan, is het er in onbruik geraakt, dan dient het weer te worden ingevoerd. Was het er geen gebruik, dan dient het gebruikt te worden. Indien het immers een koning vrijstaat, in de door hem geregeerde staat iets te bevelen, dat nog voor hem door iemand, nog tevoren ooit door hemzelf was bevolen, en indien aan dat bevel dan gehoorzaamd wordt zonder aantasting van de gemeenschap van die staat, ja, indien veel eer niet gehoorzamen die gemeenschap aantast, het is nu eenmaal de algemene overeenkomst van iedere menselijke gemeenschap dat men aan zijn eigen koningen gehoorzaamt. Hoeveel te meer staat het dan buiten twijfel dat aan God, de heerser over heel zijn schepping, op zijn bevelen dienstbaarheid betoond moet worden. Zoals immers bij machtsdragers van de menselijke gemeenschap een hoger boven een lager wordt gesteld op het punt van gehoorzaamheid, zo staat God boven allen die macht hebben. Hetzelfde geldt ook voor misdaden waarbij de lust om te schaden in het spel is, hetzij door belediging, hetzij door onrecht of letsel, en die in beide gevallen gepleegd kunnen worden of uit wraakzucht, zoals een vijand zijn vijand schade toebrengt of om een of ander bijzondere voordeel te verkrijgen, zoals wanneer een rover een reiziger schade toebrengt of hem kwaad te ontgaan, zoals bij schade die wordt toegebracht aan iemand die men vreest, of uit afgunst, zoals wanneer een minder fortuinlijk iemand een meer begunstigde schaadt, of iemand die ergens voorspoedig is, in is degene van wie hij vreest dat hij hem gelijk komt of van wie hij niet kan zetten dat hij hem evenaart. Of louter uit welbehagen in andermans ongeluk, zoals de toeschouwers bij gladiatorenspelen dat hebben, of degenen die andere mensen, om het even wie ze zijn, bespotten en treiteren. Dit zijn de hoofdtakken van de ongerechtigheid, die uitgroeiden door de lust om te heersen, te zien en te voelen, of door één of twee daarvan, of door alle drie tegelijk. En zo wordt er slecht geleefd tegen de drie en de zeven, het psalter met de 10 snaren, uw decaloog, allerhoogste en allerzoetste God. Maar welke wandaden treffen u, die door geen bederf wordt aangetast? Of welke misdaden schaden u, die voor geen schade vatbaar zijt? Geen. Maar wat gij straft, is datgene wat de mensen tegen zichzelf bedrijven, want door tegen u te zondigen, handelen ze ook nog ongerechtig, tegen hun eigen zielen en beliegt de boosheid zichzelf. Hetgeen niet alleen gebeurt wanneer ze hun door u geschapen en geordende natuur schenden en misvormen, door ofwel van geoorloofde dingen een onmatig gebruik te maken, ofwel in iets ongeoorloofds te branden van begeerte naar dat gebruik dat tegen de natuur is, maar ook plaatsvindt wanneer ze schuldig staan, omdat ze tegen u met gedachten en woorden tekeer gaan en tegen de prikkel slaan, of wanneer ze de grenzen van de menselijke gemeenschap verbreken en vermetel zich verlustigen in eigenmachtige groeperingen of afscheidingen op grond van hun eigen welbehagen of tegenzin. En dat zijn de dingen die gebeuren doordat men u verlaat, o levensbron, die de ene en waarachtige schepper en bestuurder van het heelal zijt, en doordat men uit eigenmachtige hoogmoed in een deel een onecht een bemint. Nederige vroomheid is het dus, waardoor men naar u terugkeert, en dan zuivert gij ons van de kwade gewoonte en toont gij u genadig voor de zonden van wie ze belijden en verhoort gij de zuchten van de geketenden en maakt gij ons los uit de boeien die wij ons hebben gemaakt. Dan dienen wij echter niet meer de horens van een onechte vrijheid tegen u te heffen uit kwade zucht om meer te hebben en met de kwade kans om alles te verliezen, doordat wij ons eigen goed meer lief hebben dan u, het goed van allen. Maar onder de wandaden en de misdaden en de zo talrijke ongerechtigheden bevinden zich ook de zonden van degenen die voortgang maken. Door wie juist oordelen worden deze zonden zowel gelaakt, de volmaaktheid is dan hun maatstaf, als geprezen. Zij hopen dan om op de komende vrucht, zoals bij het graan dat nog in de halmen staat. Dan zijn er nog verder bepaalde gedragingen die er als wandaden of misdaden uitzien en die geen zonden zijn, aangezien ze nog u, de Heer onze God krenken, noch de menselijke samenleving. Iemand verschaft zich bijvoorbeeld dingen die hij om te leven nodig heeft en die passen bij de omstandigheden, zonder dat er valt uit te maken of er geen hebzucht in het spel is. Of de aangewezen overheid dient uit verlangen om te verbeteren straffen toe, zonder dat er valt uit te maken of er geen zucht om te schaden in het spel is. Zo zijn er veel dingen voorgevallen die de mensen laakbaar leken en die toch door uw getuigenis gebillijkt zijn. Daarnaast worden veel dingen door de mensen geprezen en toch krachtens uw getuigenis veroordeeld, aangezien er vaak verschil bestaat tussen het uiterlijk aanzien van een daad enerzijds en anderzijds de gezindheid van de steller en de plaats van zijn tijdsgewricht in de verborgen gang van de tijd. Wanneer gij echter eensklaps iets ongebruikelijks en onvoorziens beveelt, zelfs iets dat gij ooit verboden hebt, dan moogt gij het motief van uw bevel voorlopig verborgen houden. Dan mag het bevolene indruisen tegen de overeenkomst van een of andere mensengemeenschap. Wie kan eraan twijfelen dat uw bevel dan moet worden uitgevoerd? Rechtvaardig immers is die mensengemeenschap die aan u onderdanig is. Zalig echter degenen die weten dat het bevel van u is gekomen. Want alles wat door uw dienaren gedaan wordt, gebeurt ofwel om teweeg te brengen wat het heden vraagt, of om de toekomende dingen aan te kondigen. Van deze dingen, onkundig, spotte ik met die heilige dienaren en profeten van u. En wat bereikte ik met hen te bespotten, anders dan dat ik door u bespot werd, omdat ik mij allengs en van lieverlee het brengen tot zulke onnozelheden als het geloof dat een vijg, als zij wordt afgeplukt, en ook haar moeder, de vijgenboom, tranen schreien, tranen van sap. Maar als een heilige dan die vijg had opgegeten, waarvan het plukken een misdaad was, wel niet door hemzelf, maar door een ander begaan, zou die heilige de vijg in aanraking brengen met zijn ingewanden en er een engelen uithalen, ja, zelfs deeltjes van God die hij uitblies als hij in zijn gebed diep zuchtte en boeren liet. En deze deeltjes van de hoogste en waarachtige God zouden in die vrucht gebonden zijn gebleven en als ze er niet door tand en ingewand van een uitverkoren heilige uit bevrijd waren. En ik, deerniswaardige, ik geloofde werkelijk dat de vruchten van de aarde meer deernis verdienden dan de mensen omwille van wie ze groeiden. Want als een hongerig mens erom gevraagd had, een die geen manicheer was, dan had ik gevonden dat een mondvol aan hem gegeven zo ongeveer de doodstraf verdiende. En gij hebt van omhoog uw hand uitgestoken, en mijn ziel ontrukt aan deze diepe duisternis, omdat mijn moeder, uw gelovige dienares, tot u schreide voor mij. Meer schreide dan moeders het over de lichamelijke dood van haar kinderen doen. Zij zag namelijk mijn dood volgens het geloof in de geest die zij van u had ontvangen, en omdat gij haar hebt verhoord, Heer. Gij hebt haar verhoord en haar tranen niet veronachtzaamd wanneer die neervloeiden en de aarde onder haar ogen nat maakten, op alle plaatsen waar zij bad. Gij hebt haar verhoord, want hoe anders is die droom te verklaren, waardoor gij haar bemoedigd hebt erin toe te stemmen, bij mij te wonen en in huis de tafel met mij te delen, hetgeen ze aanvankelijk in haar afkeer en heftige weerzin tegen de godlasterlijkheden van mijn dwaling niet meer gewild had. In die droom zag zij namelijk zichzelf op een soort houten richtlat staan. Toen kwam er een stralend blije jonge man op haar af, die haar maar toelachten, terwijl zij daar zo bedroefd en diep verdrietig stond. Hij vroeg haar naar de redenen van haar verdriet en haar dagelijkse tranen. Een vraag die, zoals dat meer voorkomt, bedoeld was om haar te onderrichten, niet om door haar ingelicht te worden. Toen zij antwoordde dat zij rouwde om mijn ondergang, gebood hij haar geen zorg te hebben en maande hij haar aan eens goed te kijken. Dan zou ze zien dat waar zij was, ook ik was. En toen ze keek, zag ze mij vlak bij zich staan, op dezelfde richtlat. Wat is hier anders de verklaring van dat uw oren acht sloegen op haar hart? O gij goede en almachtige, die voor ieder onzer zo zorgt, alsof gij voor hem alleen zorgde, en zo voor allen samen, als voor ieder afzonderlijk. En hoe is ook het volgende te verklaren? Toen ze mij enkel dat droomgezicht had verteld en ik mijn best deed het zo uit te leggen dat zij maar liever niet de hoop moest opgeven nog eens te worden wat ik was, antwoordde ze onmiddellijk zonder de geringste aarzeling: wel nee, er is me toch niet gezegd waar hij is, zult u ook zijn. Maar waar u bent, daar hij ook. Ik belijd u, Heer, mijn herinnering, want hetgeen ik zo vaak niet onuitgesproken heb gelaten, staat mij nog goed voor de geest, dat ik dieper getroffen werd door dat antwoord. Uw antwoord, bij monden van mijn wakende moeder, die zich zo op de rand van een onjuiste uitleg, niet van haar stuk liet brengen, en zo snel zag zij wat ze moest zien. Ik had het in ieder geval niet gezien voor zij het gezegd had. Dat ik ook toen dieper werd getroffen door dat antwoord dan door de droom zelf, waardoor aan een vrome vrouw een vreugde die zoveel later zou komen voorspeld werd om haar te troosten in haar toen tegenwoordige bekommernis. Nog bijna 9 jaren immers zijn er gevolgd, dat ik mij in dat slijk van de diepte en in het duister van de dwaling heb gewenteld, waarbij ik wel herhaaldelijk probeerde op te staan, maar toch telkens zwaarder neerplofte. En intussen bleef die kuise, vrome, ingetogen weduwe, een van die vrouwen zoals gij ze graag ziet, wel levendiger hopend, maar toch niet verflauwend in tranen en klachten, steeds maar, al de uren van haar gebed, tot uw weeklagen over mij, haar gebeden traden tot voor uw aanschijn, en niettemin liet gij mij maar voortwentelen, mij vastwentelen in die duisternis. Nog een tweede antwoord hebt gij gegeven, dat mij intussen weer te binnen schiet. Want naast veel dingen die ik onvermeld laat in mijn haast, om bij datgene te komen wat mij meer aandrijft om uw belijdenis te doen, zijn er ook veel dingen die ik mij niet meer herinner. Dat tweede antwoord dan hebt gij gegeven bij monden van uw priester, een bisschop die grondig in de kerk gevormd was en doorkneed was in uw boeken. Toen zij hem verzocht zo vriendelijk te zijn om eens met mij te praten en mijn dwalingen te weerleggen en mij van het verkeerde af te brengen en het goede bij te brengen, zulke verzoeken deed ze wel als ze er eens geschikte mensen voor trof, was hij daar niet toe bereid. Dat was bepaald verstandig van hem, zoals ik later wel heb ingezien. Hij antwoordde namelijk dat ik nog niet voor lering toegankelijk was, omdat ik de opgeblazenheid nog had van een nieuweling in die sekte en door een aantal spitsvondige vragen reeds veel onervarenen in de war had gebracht, zoals zij hem zelf verteld had. Nee, zei hij, laat hem daar nog maar. Bid alleen maar de Heer voor hem. Hij zal door eigen studie wel achterhalen wat die dwaling is en hoeveel goddeloosheid erin steekt. Tevens vertelde hij dat hij ook zelf als kind door zijn moeder, die voor hun verleiding was bezweken, aan de manigeers was toevertrouwd. Hij had niet alleen bijna al hun boeken gelezen, maar ze zelfs afgeschreven, en zonder dat iemand met hem in discussie ging en hem zijn ongelijk bewees, was het hem toch duidelijk geworden hoe verwerpelijk die sekte was en hij had er zich ook van afgewend. En toen hij dat gezegd had en zij er geen genoegen mee nam, maar met vragen en een vloed van tranen aanbleef dringen dat hij een ontmoeting en een discussie met mij zou hebben, zei hij, al lichtelijk geërgerd, u moet mij nu met rust laten. Zo waar u leeft, het is uitgesloten dat de zoon van die tranen verloren gaat. In haar gesprekken met mij dacht mijn moeder er nog dikwijls aan terug dat ze dit antwoord had opgenomen alsof het uit de hemel had geklonken. We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering en aan het einde van boek 3. Volgende keer lezen we verder uit de belijdenissen van heilige Augustinus.